Wij lezen vanavond uit Lucas 16. Vers 19 tot 31. En ik doe dat weer uit de Telos-vertaling. Nu was er een rijk mens. En hij ging gekleed in purper en fijn linnen en vierde elke dag schitterend feest. Nu lag er ook een arme, genaamd Lazarus, aan zijn voorpoort, vol zweren, begeerig zich te verzadigen met wat van de tafel van de rijke viel. Maar zelfs de honden kwamen zijn zweren likken. Het gebeurde nu dat de arme stierf en door de engelen werd gedragen in de schoot van Abraham. De rijke nu stierf ook en werd begraven. En toen hij in de Hades zijn ogen opsloeg, terwijl hij in pijnen verkeerde, zag hij Abraham uit de verte en Lazarus in zijn schoot. En hij riep de woorden, Vader Abraham, erbarm u over mij en zend Lazarus om de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong te verkoelen, want ik lijd smart in deze vlam. Abraham echter zei, Kind, bedenk dat u het goede hebt ontvangen in uw leven, en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij hier vertroost, maar u lijdt smart. En bij dat alles is er tussen ons en u een grote kloof gevestigd, zodat zij die van hier naar u willen overgaan niet kunnen, en zij vandaar niet naar ons kunnen overkomen. Hij echter zei, ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader, want ik heb 5 broers, opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Abraham echter zei, zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hem, als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. Tot hiertoe het woord van God. Het is vreemd te bedenken, broeders en zusters, belangstellenden, dat ik gistermorgen nog in Jeruzalem was en hier vanavond voor u sta. Dat is tegenwoordig mogelijk, vroeger duurde dat wat langer. Ik moet dus nog even wennen, dit is een heel ander land, ook trouwens een heel andere temperatuur. Het was daar 25 tot 30 graden in Tiberias, dus u kunt even lekker jaloers op mij zijn. Een van de wonderlijke dingen die mijn vrouw en ik daar herbeleefd hebben, het was de derde keer dat we daar waren, zijn de plaatsen waar de Heer Jezus tot de mensen gesproken heeft. Als dat de plaatsen zijn waar hij ook werkelijk geweest is. Maar laten we die traditie maar even serieus nemen. De berg der verheerlijking, de berg Tabor. De berg van de zaligsprekingen. Maar ook Capernaum, wat in ieder geval op de goede plek ligt. En Tabka, de plaats waar hij de 5000 zou hebben gespijzigd. En de plaats waar hij volgens de traditie aan Petrus zijn schapen en zijn lammeren heeft toevertrouwd na zijn opstanding aan het prachtige meer van Galilea of het meer van Tiberias. Maar ook de plaatsen waar hij in Jeruzalem heeft gesproken en natuurlijk ook heeft geleden en gestorven. Het was eigenlijk niet een reis waarbij we nu vooral die plaatsen wilden bezoeken waar de christelijke bussen stoppen. We wilden eigenlijk vooral ook de Joodse kant van Israël leren kennen, die vaak in groepsreizen nogal wordt verwaarloosd. We wilden graag naar Safed of Tsefat, een van de 4 heilige steden van Israël, een plaats waar in de 16e eeuw in de geweldige verdrukkingen van Europa zoveel Joden naartoe zijn gegaan en dat het centrum is geworden voor de Kabbalah, de Joodse mystiek. Maar ook Tiberias, waar niet alleen maar in het Nieuwe Testament van gesproken wordt, maar dat een heilige stad is voor Israël, omdat daar het oudste deel van de Talmud is ontstaan. en waar vele graven van de oude rabbijnen te vinden zijn, die door Joden als bedevaartsoorden worden bezocht. En natuurlijk dan Mea Shearim, waar we vrijdag waren, de plaats, dat deel van Jeruzalem waar de ultra-orthodoxe Joden wonen. Het was vrijdag kort voor de Sabbat, wanneer iedereen nog zeer bedrijvig in de weer is om zich op de Sabbat voor te bereiden. En waar je een indruk krijgt van dat wat hier in ons gedeelte gezegd wordt van de fariseeën. Want het is merkwaardig dat van de vele sekten in het Jodendom, die er in de tijd van het Nieuwe Testament bestonden, na de val van Jeruzalem eigenlijk maar één heeft overleefd. En dat is de sekte van de fariseeën. Die heet vandaag natuurlijk niet meer zo, maar het orthodoxe, om niet te zeggen het ultra-orthodoxe Jodendom, is de regelrechte voortzetting van het fariseïsme. En dat kwam door de grote verdiensten, als je dat zo zeggen wil, van de rabbijn Yohanan ben Zakkai, wiens graf ik ook bezocht heb in Tiberias, die uit het belegerde Jeruzalem naar buiten ging naar de Romeinen en toestemming kreeg om op een andere plek in Jeruzalem het Jodendom opnieuw in te richten en het daar in stand te houden. En daardoor bleef het orthodoxe Jodendom bestaan, terwijl we van Sadduceeën en allemaal niets meer horen. En nog steeds als je dat ultra-orthodoxe Jodendom ziet, gisteren in het vliegtuig terug naar Nederland, zaten ze rijen dik achter ons, en kun je eigenlijk nog 4 uur lang, als het ware van nabij, gadeslaan wat dat inhoudt. Roeriger mensen kun je je niet voorstellen. Elk ogenblik die gewaden weer in en uitgepakt en aantrekken en bidden. En dat krioelde allemaal door elkaar heen. En een van de dingen die je dan vraagt, zoals je dat ook afvraagt bij de fariseeën in het Nieuwe Testament, is bij het vervullen van al die religieuze verplichtingen. Hoeveel van het hart kan daarin nog aanwezig zijn als je elke dag diezelfde formulier gebeden bidt? Nooit eigen vrije gebeden, nooit een persoonlijke relatie. Bij de klaagmuur werd ik aangesproken door een jonge man, een Engelse jonge man, een Joodse jongen die studeerde in Jeruzalem. En hij vroeg mij of ik Joods was. Ik zei nee, maar ik hou wel van de God van Israël. En toen zei hij, voor ons is dat plicht en voor u is dat vrijwillig. Ik zei, als het voor jou niet vrijwillig is, dan hoeft het niet voor de Heere God. Iemand uit plicht liefhebben, daar zit niemand op te wachten, ook de Heere God niet. Zie, je kunt ook omdraaien, dat wat jij verplicht noemt, dat is voor ons, mensen uit de volkeren, evenzeer een plicht. Als je van plicht wil spreken, dan voor ons allemaal. Het is plicht dat ieder mens God lief heeft. Dat woord is niet alleen tot Israël gekomen. Goed, zo hebben we allerlei interessante ontmoetingen gehad. Maar dat fariseïsme, met al zijn mooie kanten, want denk erom, Saulus van Tarsus, die de Heere God oprecht lief had, was een fariseer. Gamaliel was een fariseer. Nicodemus was een fariseer. Je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. Dus met al die mooie kanten en met al die nare kanten vind je vandaag aan de dag nog allemaal terug in het orthodoxe, om niet te zeggen in het ultra-orthodoxe Jodendom. Als we kijken naar dit verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, zullen we dat tegen die achtergrond hebben te zien. En dat komt doordat in mijn vertaling boven vers 14 tot 18 staat geschreven tegen de fariseeën. En daar gaan die versen ook over. En we hebben het nodig een ogenblik daaraan aandacht te schenken, om te begrijpen waar dit verhaal over gaat. Laten we even mogen duidelijk maken, ik spreek van een verhaal en ik aarzel enigszins om van een gelijkenis te spreken. Niet omdat het er niet bij staat, want de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, daar stond het ook niet bij. En het staat wel vaker er niet bij dat het om een gelijkenis gaat, dus dat is onvoldoende reden. Maar er zijn toch een paar heel merkwaardige dingen in dit verhaal, die we in geen enkele andere gelijkenis vinden. Dat is toch wel iets om aandacht aan te geven. En dat is dat hier een mens met name genoemd wordt, Lazarus. In geen enkele gelijkenis wordt een persoon met een naam aangeduid. Maar goed, daar kun je nog overheen stappen, want die naam heeft een symbolische betekenis, daar kom ik zo op terug. Maar ook een persoon waarvan we in ieder geval zeker weten dat hij echt geleefd heeft, namelijk Abraham, al is hij dan hier in het paradijs, wordt met naam en toenaam genoemd, sprekend ingevoerd. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen, ja, Is dit eigenlijk wel een gelijkenis? Is dit een verhaal dat de Heer Jezus bedacht heeft als een illustratie om een geestelijke waarheid duidelijk te maken? Of is dit wellicht een voorval dat werkelijk heeft plaatsgevonden in het hiernamaals? Te meer omdat de voorbeelden die de Heer Jezus noemt altijd ontleend zijn aan het natuurlijke leven. Aan het hand van het natuurlijke leven geeft hij geestelijke lessen. Maar hier gaat het niet om een voorval uit het natuurlijke leven. Hier gaat het om een voorval juist uit de geestelijke wereld. Anderzijds moeten we ook gewoon eerlijk zeggen dat het verhaal wel de functie heeft van een gelijkenis. Want de gelijkenis is altijd een verhaal, of het nou echt gebeurd is, ja of nee, een verhaal dat bepaalde geestelijke waarheden tracht te illustreren. En daarom, of het nu een gelijkenis is of niet, of het dus, laat ik het beter zo zeggen, of het een werkelijk gebeurd verhaal is of niet, doet er eigenlijk niet veel toe. Dat wordt er ook beslot niet bij verteld. Het fungeert in elk geval als een gelijkenis. En in die zin kan het dus rustig in het rijtje van gelijkenissen die we in deze serie behandelen worden opgenomen. Bovendien vormt dit verhaal of deze gelijkenis de tegenhanger tot de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Waar we het de vorige keer over gehad hebben en die we beschreven vinden in de eerste helft van Lucas 16. Daartussen vinden we dan die merkwaardige verzen 14 tot 18 die als het ware een brugfunctie vervullen tussen deze twee verhalen. In de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester zien we dat deze rentmeester met datgene wat hem is toevertrouwd wel doet aan anderen met het oog op zijn eeuwige bestemming. Hij wil opgenomen worden in de eeuwige tabernakelen. En om dat te doen, doet hij goed met dat wat hem is toevertrouwd door de meester. Hij is daarmee vrijgevig. Hij wordt een weldoener. En op grond daarvan gaat hij de eeuwige tabernakelen binnen. Hij is een goed beheerder geworden, hij was het eerst niet, hij is een goed beheerder geworden van datgene wat de meester hem heeft toevertrouwd. Hij weet met het aardse goed om te gaan en daardoor krijgt hij het hemelse. Met andere woorden, dat brengt me nou tot die volgende verse. Hij heeft eindelijk begrepen waar het in Mozes en de profeten nu ten diepste om gaat. Die uitdrukking Mozes en de profeten, die vinden we in vers 16, dan heet het de wet en de profeten, maar dat is precies hetzelfde. En we vinden die uitdrukking in vers 31 en in vers 29, Mozes en de profeten. Driemaal dus moet ik het zeggen, driemaal vinden we die uitdrukking, de wet of Mozes en de profeet. Die uitdrukking is eenvoudig een samenvatting van het hele wat wij noemen Oude Testament. Die bestaat uit twee delen. Of ook drie delen. In Lucas 24 wordt eenmaal de driedeling gegeven. De wet, de profeet en de psalmen. De psalmen is het eerste boek van het derde deel van het Joodse Oude Testament. Waar de volgorde van de Bijbelboek een beetje anders is dan bij ons. Maar vaak vinden we ook een tweedeling. Mozes en de profeet. De wet en alle boeken die daarna komen worden samengevat als de profetische boeken. Dat begint dan al bij Jozua. Deze uitdrukking betekent dus in feite het Oude Testament. En laat ik er maar meteen bij zeggen dat aangezien ook de apostolische schrijvers van het Nieuwe Testament een profetisch karakter hebben, in feite voor ons daarmee de ganse Heilige Schrift is aangeduid. Dat is heel belangrijk. Het gaat hier om de betekenis van de Schrift, zoals we daar ook zojuist van gezongen hebben. En nu zien we iets van de betekenis van die overgangsverzen. Voor de fariseeën was dat verhaal van die onrechtvaardige rentmeester moeilijk te slikken, want er staat dat ze geldzuchtig waren, in vers 14. Paulus schrijft aan Timotheus dat de geldzucht een wortel is van alle kwaad. De begeerte, het naar zich toe schrapen, is precies het tegenovergestelde van dat wat we vinden in die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, waar het juist gaat om het uitdelen, het weggeven, het weldoen met datgene wat niet eens van ons is, maar wat ons door de Heere God alleen maar is toevertrouwd, waarover wij alleen maar rentmeesters zijn. De fariseeën hadden dus het moeilijk met dit verhaal en zij beschimpten hem, staat hier. Maar dan zegt de Heer Jezus, u bent het die u rechtvaardig voordoet voor de mens. Namelijk door uitwendig de wet te houden. Je voelt zo dikwijls juist in de ultra-orthodoxie, maar goed, dat geldt ook voor christenen hoor. En dat geldt ook voor moslims. Dat is iets dat heel diep in de menselijke natuur zit. of het nu het Jodendom is, het Christendom of de Islam. Ultra-orthodoxie betekent heel vaak mensen die met vanuit de hoogte en met een zekere arrogantie neerkijken op de massa mensen van hun eigen godsdienst en natuurlijk al helemaal mensen van andere godsdiensten, die het zo nauw niet nemen met de wet. Hier wordt de wet een middel om zichzelf te verheffen. Door de uitwendige onderhouding van de wet. Waarbij men zich dus afvraagt, wat vinden andere mensen van ons? En dat is zeer herkenbaar, ook in christelijk Nederland. Waar de uitwendige onderhouding van de geboden dikwijls veel meer gericht is op de vraag, wat vinden andere mensen van ons? Dan op de vraag, wat vindt de Heere God van ons? De Heer Jezus zegt, maar God kent uw harten, want wat hoog is bij mensen is een gruwel voor God. En wanneer is die uiterlijke onderhouding van de wet een gruwel voor God? Wanneer het inderdaad alleen maar het uiterlijke is, terwijl het hart ver van God vandaan is. In de ultra-orthodoxie, in het Jodendom, kun je die stelling tegenkomen. Ik zal niet zeggen dat iedereen dat zo beweert, want dat is beslist niet het geval. Kun je de stelling tegenkomen dat de gezindheid absoluut niet belangrijk is, als je maar de wet volbrengt. Niet alle Joden hebben dat gezegd. Juist de grote rabbijnen, ook een Rabbi Akiva, wiens graf ik in Tiberias bezocht heb, hebben anders gesproken. Die hebben veel beter begrepen, zoals ik straks ook al zei, je kunt niet alle fariseeën over één kam scheren. Die veel beter begrepen hebben dat uiteindelijk het natuurlijk aankomt op de liefde vanuit het hart. En dat de onderhouding van de wet zonder de rechte gezindheid, de rechte motivatie voor God een gruwel is, zoals de Heer Jezus dat hier ook gezegd heeft. De wet en de profeten zijn tot op Johannes, zegt vers 16, wat gemakkelijk misverstaan kan worden, alsof vanaf Johannes de Doper die wet en de profeten hebben afgedaan. Dat is totaal niet de bedoeling. De bedoeling is, de wet en de profeten wijzen tot en met Johannes de Doper vooruit naar de grote vervulling in de Messias. De Heer Jezus zegt daar op die berg van de zaligsprekingen, ik zie hem zo weer voor mij, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die wet te vervullen. Hij is niet gekomen om ook maar één jota of titel te ontbinden. Daarom wordt het hier ook gezegd in vers 17. Het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet vervalt. Maar in vers 16b lezen we nog dit. Sindsdien, vanaf Johannes de Doper, wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd en ieder dringt er met geweld binnen. Een moeilijke uitdrukking. Maar waarschijnlijk gaat het hier over gelovige mensen die met vreugde en met groot verlangen deel willen krijgen aan dat koninkrijk Gods, maar daarin op allerlei wijze gehinderd worden. Het is een smalle deur waardoor wij hebben binnen te gaan. In Matteüs Evangelie wordt dat wat uitvoeriger uitgewerkt. U kunt het vinden in Matteüs 11. Er is geestelijk geweld voor nodig, geestelijke kracht voor nodig om deel te krijgen aan het koninkrijk Gods. En die geestelijke kracht heeft vooral te maken met een volbrenging van de wet vanuit het hart. Het Nieuwe Testament schaft de wet in dat opzicht niet voor ons als gelovigen af, maar legde de grootste nadruk op dat de wet volbracht moet worden vanuit het hart. De Heer Jezus zegt tegen diezelfde fariseeën, Matteüs 23, dat zij tot op het pietluttige af de wet tot in details volbrachten en volkomen voorbij gingen aan de essentie van de wet. De barmhartigheid, de liefde, de trouw, oordeel. Ik neem nu even Matteüs en Lucas samen. En dat is waar de Heer Jezus een voorbeeld van geeft aan vers 18. Vele uitleggers hebben zich al over verbaasd wat vers 18 hier nu doet. Het lijkt wel of het een zwerfkei is die hier verkeerd is terechtgekomen. Maar ik denk dat het heel eenvoudig is en dat vers 18 ons een illustratie geeft, terwijl u in de bergreden Matteüs 5 veel meer van dat soort illustraties vindt, hier één enkele illustratie van wat hier Jezus bedoelt. Namelijk niet een uitwendige volbrenging van de wet, maar één vanuit het hart. Ieder die zijn vrouw verstoten met een andere trouwt, pleegt overspel. En wie met een door haar man verstotene trouwt, pleegt overspel. Hier keert de Heer Jezus zich tegen die fariseeën, die tot op het pietluttige af, zei ik al, de wet vervulden en tegelijkertijd zo gemakkelijk dachten over echtscheiding, over het wegsturen van je vrouw. Waar Joodse rabbijnen, kort voordat de Heer Jezus gepredikt heeft, die leerden dat je je vrouw al mocht verstoten als ze een te harde stem had waar je last van kon hebben, of als ze het eten regelmatig liet aanbranden. Anderen zeiden, nee, er moest veel meer gebeuren voordat je vrouw mocht verstoten. En de Heer Jezus zegt, je mag je vrouw helemaal niet verstoten. Integendeel, als ik het mag zeggen met de woorden van Paulus, maar die liggen al in de woorden van de Heer Jezus, besloten. Je moet precies een omgekeerde houding innemen. Namelijk, gij mannen hebt uw vrouwen lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Met andere woorden, de Heer Jezus houdt deze mensen voor. Kom tot de essentie van de wet, de barmhartigheid van God, de liefde, de trouw en het eeuwige oordeel. Dat is wat hij ons leert. Hij leert ons niet dat christenen maar mogen doen waar ze zelf zin in hebben. De christelijke vrijheid betekent dat niet. Christelijke vrijheid betekent de wet van Christus te vervullen vanuit de ware liefde. Draagt elkanders lasten, want zo zult gij de wet van Christus vervullen, zegt Galaten 6 vers 2. Buitengewoon belangrijk vers. Draagt elkanders lasten, van binnenuit. En dat is de sleutel tot het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Want als je die sleutel niet hebt, is het een onmogelijk verhaal. Dan is het verhaal, want ik zal u vertellen waarom het onmogelijk is. Als je dat verhaal goed leest, dan moet u mij eens vertellen waaruit blijkt dat Lazarus naar het paradijs mag gaan, terwijl de rijke man in de plaats van de pijn terechtkomt. Waarom? Als je alleen het verhaal op zichzelf zou nemen, dan zou je een totaal verkeerde conclusie kunnen trekken. En die conclusie is ook door sommige uitleggers getrokken. Dus dat is maar niet een bedenksel. Het is inderdaad gebeurd. En die conclusie luidt, zie je wel, arme mensen gaan naar de hemel en rijke mensen gaan naar de hel. Het is de basis van de bevrijdingstheologie van een sociaal evangelie, alsof arme mensen per definitie bij God een streepje voor hebben. En rijke mensen per definitie bij hem uit de gratie vallen. En dat is totaal verkeerde conclusie. De gelijkenis zegt ons niet dat arme mensen automatisch naar de hemel gaan en dat rijke mensen automatisch in de plaats van de pijn terechtkomen. Nee, daarom is het zo belangrijk om de essentie te zien. Ook binnen het verhaal zelf trouwens had je dat wel kunnen weten. Want uiteindelijk zien wij in vers 29 en 31, ik heb het u al aangegeven, dat het erom gaat te luisteren naar Mozes en de profeten. Hieruit blijkt indirect dat die rijke man op de plaats van de pijniging is, omdat hij niet gehoor heeft gegeven aan Mozes en de profeten. En dat Lazarus in het paradijs is, omdat hij wel gehoor heeft gegeven aan Mozes en de profeten. Dit zou het moment geweest zijn dat Abraham kunnen zeggen, jij bent rijk en dus kom jij niet in de hemel. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, jij had in het paradijs kunnen komen en jouw broers kunnen er alsnog komen als ze zich houden aan Mozes en de profeten. En dus geeft hij daarmee aan dat dat is wat Lazarus gedaan heeft. Lazarus komt niet in het paradijs omdat hij arm is, maar omdat hij geleefd heeft vanuit de ware geest van de wet. God lief te hebben met je hele ziel, met heel je kracht en heel je verstand. Dat is allemaal hier van binnen. En de naaste als jezelf. Zelfs Rabbi Akiva heeft gezegd, de grote inhoud van de wet en de profeten kan samengevat worden in dat één. En dan heeft hij het even over de horizontale kant, niet over de liefde tot God. De horizontale kant, de naaste liefde hebben als jezelf. Liefde hebben. Niet bepaalde dingen alleen maar te doen, naar die naaste toe. Dat ook, dat zullen we direct zien. Maar dat te doen vanuit de liefde. De liefde betekent ook dat je weldaden bewijst aan die naaste. Anders is die liefde alleen maar een holle kreet. Maar je mag het niet omdraaien. Weldaden doen aan de naaste is voldoende. Nee, het moet gebeuren vanuit de liefde tot de naaste. Dat is de wet en de profeten. Dat is geen nieuwe openbaring in het Nieuwe Testament. Er is niet een bedeling van de wet en daarna een bedeling van de genade. Dat is een veel te simpele voorstelling van zaken. Want ook onder de wet leefde Israël van de genade. En elke vrome Israëliet wist dat. Dat hij de wet niet kon volbrengen, dat hij uiteindelijk alleen maar leefde van de genade en de barmhartigheid van God. De psalmen zijn daar vol van. In die zin was het ook een bedeling van de genade. Anders dan had er totaal niemand in het Oude Testament behouden kunnen worden. Dat er mensen behouden werden, dat was vanuit de barmhartigheid en de genade van God. Die groot van goedertierenheid, die langmoedig is. Zesmaal vindt u dat in het Oude Testament. Barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en groot van goede tierenheid. En de ware vromen hebben daaruit geleefd. En niet uit hun trouwe wetsbetrachting. Daar hebben ze wel naar gestreefd. Natuurlijk. Want dat is het antwoord van de liefde. Op de liefde, de genade en barmhartigheid van God. Dat wij hem dienen. En hem dienen betekent zijn geboden onderhouden. En dat zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament net zo. Wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Dus het was niet de wet en daarna de genade. In het Oude Testament leefde men ook alleen maar uit genade. Elke vrome leefde alleen maar uit de genade. In het Nieuwe Testament leven wij niet uit de wet. Maar juist omdat wij leven uit de genade van God, volbrengen wij de geboden van de Heer Jezus, de wet van Christus. In die zin is er niets veranderd. Wij leven uit de genade. En je ziet dat zo mooi in de naam van Lazarus. Lazarus is een verbastering van de Hebreeuwse naam Elazar. Die in het Oude Testament wat verbasterd is door de naam Eliazar. Elazar betekent God helpt of hulp van God. In die twee dingen ligt het geheim van de Lazarus. Ik zeg nog eens, hij kwam niet in het paradijs omdat hij zo arm was. Hij kwam in het paradijs omdat zijn naam het programma van zijn leven was. God helpt. Dat is de mens die waar aardse personen geen hulp bieden. Want hij lag daar elke dag aan de poort van die rijke man. En moest daar leven van het afval dat, en de kruimels zoals hier wordt gezegd, die daar naar buiten werden gegooid. En waar dan hij en die honden samen om moesten vechten. Die honden die zijn zweren kwamen bikken. Maar van zichzelf uit gaf die rijke man hem niets. En tegelijkertijd was Lazarus rijk. Omdat hij leefde uit de hulp van God. Uit de liefde en de genade en de barmhartigheid. Dat is het eerste. En het tweede is, Abraham geeft aan. Hier in het paradijs komen alleen mensen die leven uit de ware geest van Mozes en de profeten. Lieve mensen, alsjeblieft laten we de dingen niet door elkaar gooien. Het is vandaag nog net zo. Af en toe zijn wij veel te protestant. Vandaar dat Luther zo struikelde over die brief van Jacobus. Want Jacobus zegt, een mens wordt gerechtvaardigd uit werken der wet. Maar het is heel simpel, Jacobus bedoelt alleen maar, als je gelooft, dan moet dat geloof blijken uit de werken. En dat zijn de werken, niet die wij gekozen hebben, maar die beantwoorden aan de geboden van Christus. En in die zin kun je dus zeggen, het waarachtige geloof van elke christen blijkt daaruit dat hij de geboden van Christus onderhoudt. Ik citeer nog eens Johannes 14, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. En Johannes schrijft in zijn eerste brief, als je zegt dat je God lief hebt, dan blijkt dat uit jouw gehoorzaamheid. Wij komen niet in de hemel, in het paradijs, omdat wij zeggen dat we geloven, maar omdat wij werkelijk geloven. En dat geloof komt tot uiting in de werken die beantwoorden aan de geboden van Christus. Zonder die werken komt geen mens in de hemel. Dus om het nou eens een keer wat extra krachtig uit te drukken, dan weten we goed waar we aan toe zijn. Er komt geen mens in de hemel zonder goede werken. Niet op grond van die goede werken als een verdienste van hemzelf, maar als goede werken die God zelf door zijn geest werkt in het leven van elke gelovige. Dat is Gods kant. Maar onze kant is dat het onze verantwoordelijkheid is om die werken te verrichten. Lazarus leven bestond uit deze twee polen. Aan de ene kant, het moet allemaal van God komen. God helpt. En aan de andere kant, leven volgens Mozes en de profeten. Luisteren naar Mozes en de profeten betekent gehoor geven aan de schrift. Leven uit de schrift. Dat is onze verantwoordelijkheid. Leven uit de genade van God. Dat is de ene zijde van ons leven. De andere zijde is de zijde van onze verantwoordelijkheid. En dat is leven naar de geboden van Christus. En dan niet als een uitwendige wetsbetrachting, want die heeft voor God geen waarde. Sterker nog, die is een gruwel van God, of je nou een Jood bent of een Christen. Die is een gruwel voor God. Daar kun je wel eer mee inleggen bij mensen, maar bij God niet. Lazarus staat tegenover de rijke man, wiens naam niet genoemd wordt. Die gekleed ging in purper en fijn linnen en vierde elke dag schitterend feest. Daar word je natuurlijk bek af van als je dat letterlijk opvat, dat hij elke dag parties gaf. Maar voor deze man, die helemaal voorzien was van al het goede van de aarde, was het leven elke dag een feest. Zo vat ik die tekst op. Zijn leven was een feest. Hij werd in de watten gelegd. Hij kon alles kopen wat hij nodig had. Hij kon zich van alle gemakken voorzien die er in die tijd beschikbaar waren. Het leven was voor hem een feest. Ik moet dan wel eens denken aan de woorden van de Heer Jezus in de bergrede weer, waar hij gezegd heeft, zij hebben hun loon al. Voor deze man bestond het hele leven uit het genieten van alle rijkdommen die zijn deel waren. En hij bekommerde zich niet om nou weer in de taal van die eerste gelijkenis te spreken. Hij bekommerde zich niet om die eeuwige tabernakelen. Zijn leven was gericht op het hier en nu. Dat kan zuiver materieel zijn. Dat kan daarin bestaan, dat is ook een groot gevaar voor ons, dat we ons helemaal in beslag laten nemen door onze materiële welvaart. Waar we allemaal in minder of meerdere mate deel aan hebben. Kan. Maar het kan ook zijn dat het bestaat in je uitwendige godsdienst. Bij de fariseeën was het allebei, want ze waren geldzuchtig, staat hier. Ze waren geldzuchtig, dus was het allebei eigenlijk. Dus je kunt zeer werelds leven, alleen maar gericht op uiterlijke welvaart. Nou, dat heb ik in Mea Shearim niet gezien in Jeruzalem. Daar zijn vele straatjes waar zeer arme Joodse families wonen. Dat is ook geen wonder, want die mannen die werken niet, maar die bidden en studeren in de Bijbel de hele dag. Dus daar valt ook niet veel brood aan te verdienen. Ze zijn zeer arm. Maar het kan allebei. Het kan zijn dat het in het materiële is. Het kan ook zijn dat het in je uitwendige godsdienst is. Zonder daarmee al die mensen daar over één kam te scheren. Dat heb ik al gezegd. Daar zullen ongetwijfeld ook ware vromen bij zijn. Die vanuit de liefde van hun hart naar de inzichten die zij hebben, God proberen te dienen. Maar, hoe het ook is, het leven is gericht op het aardse, op het hier en nu. Voor deze man was er geen zicht op de eeuwige tabernakelen. Daar was ook die arme Lazarus, vol zweren. Dus hij was niet alleen arm, het ontbrak hem niet alleen aan bezit, maar hij was ook nog eens ziek. Voor deze man was er materieel niets om te genieten. Hij genoot niet, wat dan dikwijls nog het enige bezit is dat de arme heeft. Dat is zijn gezin en dat is zijn gezondheid. Nou, we lezen niet dat hij een gezin had en hij had in elk geval geen goede gezondheid. En bezit had hij ook niet. Je zou bijna kunnen zeggen, hij had ook alleen maar de Heere God. En dan ga ik iets zeggen wat een beetje in strijd lijkt met wat ik straks zei, maar ik zal proberen voorzichtig uit te drukken, dat er geen tegenspraak is. Want het is natuurlijk ook weer niet zo dat er totaal geen verband is tussen armoede of rijkdom enerzijds en het geestelijk leven anderzijds. Ik heb straks gezegd, je mag niet zeggen de zwakke, de armen komen automatisch in de hemel. Maar je mag wel zeggen met de woorden van de Heer Jezus die we vinden in Lucas 18... dat het zeer moeilijk is voor een rijk om binnen te gaan in het koninkrijk Gods. Eerder gaat een kameel nog door het oog van de naald. Daarmee geeft de Heer Jezus wel aan dat, ja, ik zou bijna zeggen, statistisch gesproken, maar heel wat minder rijken in de hemel komen dan armen. Omdat die rijkdom een geweldige belemmering kan zijn om God te dienen. Dat verband is er wel. Maar dan gaan die mensen niet verloren omdat ze rijk zijn, maar omdat hun rijkdom voor hen een geweldige geestelijke sta in de weg was. Dat verband is er wel. En dat vind je in Lucas ook vele malen. Lazarus had niets. De enige vrienden die hij had, dat waren de honden die ze zweren kwamen likken. Het is, de uitleggers zijn erover van mening verschillende, of dat nou voor hem een verzwaring van zijn lijden was of juist een verzachting. Nou, daar zullen we ons maar niet over verdiepen. Erg aangenaam kan het gezelschap van deze wilde honden van de straat toch niet geweest zijn. De arme stierf en hij werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Vroeger als kind dacht ik dat hij bij Abraham op schoot mocht zitten, maar dat is natuurlijk niet de beeldspraak. De beeldspraak is ontleend aan de wijze waarop men in die tijd onder invloed van de Grieks-Romeinse cultuur at. Men lag aan tafel. We zien dat als Johannes bij het laatste avondmaal mag aanliggen in de schoot van de Heer Jezus. We zien het trouwens ook in Johannes 1 vers 18. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Je kunt ook vertalen aan de boezem van de Vader is. Die heeft hem bekendgemaakt. Het is het beeld van het aanliggen aan tafel. Het is het beeld van de feestmaaltijd. Waarbij de eregast aanligt in de schoot van de gastheer. Abraham. Wat kan een Jood zich hoger voorstellen? Denk erom. Zij zagen in de Heer Jezus nog niet de Messias. En trouwens ook voordat de Heer Jezus op aarde gekomen was. Wat moest een Jood zich voorstellen van het allergrootste, van de grootste persoon die hij zich in het paradijs, in het hiernamaals kon voorstellen? Wie anders dan eventueel Mozes, misschien David, maar toch vooral Abraham. De vader van alle besnedenen. Maar in de toepassing zegt Romeinen 4 ook de vader van allen die geloven, ook niet besnedenen. De ereplaats is aan Abrahams schoot. En ik denk dat daarin de suggestie van de maaltijd ligt opgesloten. Stel u die arme man voor, die daar moest vechten voor de kruimels en het afval dat daar uit het huis van de rijken geworpen werd. En die nu de ereplaats heeft in de hemelse maaltijd. Zelfs de eeuwige relaties tussen de vader en de zoon, zei ik al in Johannes 1, worden vergeleken met een maaltijd. Het beeld van gemeenschap, maar ook het beeld van overvloed, van zegen, van vreugde. Gedragen in de schoot van Abraham. De rijke nu stierf ook en werd begraven. Dat wil niet zeggen dat die arme niet begraven werd, maar je kunt je wel voorstellen wat voor begrafenis er voor zo'n bedelaar was weggelegd. Dat was te pijnlijk om zelfs maar te vermelden. Zoals je je omgekeerd kunt voorstellen met wat voor pracht en praal deze rijke man begraven zal zijn geweest. En toen hij in de Hades zijn ogen opsloeg. Het is jammer dat de Statenvertaling zowel het Griekse woord Hades als het Griekse woord Gehenna vertaalt met hel. Dat is verwarrend. Het Griekse woord Gehenna, dat komt van het dal van Hinnom. Ik heb het eergisteren nog gezien, want het is het dal direct ten zuiden van de oude stad Jeruzalem. Nu prachtig aangelegd. Vroeger een vreselijke plaats, omdat daar de altaren werden opgericht. Waar een afgodisch Israël de kleine kindertjes door het vuur liet gaan. Kinderoffers bracht aan de afgoden, aan de Baals en de Astartes. Het dal Hinnom. In het Grieks het land van Hinnom, Gehinnom, Gehenna. Dat is het woord geworden waar de latere Joodse traditie van gemaakt heeft, de hel. De plaats waar de ongelovigen naartoe gaan. Gehenna is hel. Hades is niet hel. Hades is dodenrijk. De NBG-vertaling heeft dat correct weergegeven met dodenrijk. De Telos-vertaling laat het Griekse woord staan, omdat het Griekse woord ook gewoon het graf kan betekenen. Net als het Sheol, het Hebreeuwse woord in het Oude Testament. Soms dodenrijk kan betekenen, maar meestal gewoon het graf. Het is het hiernamaals, zou je kunnen zeggen. Hij was in de Hades. En laat ik nog dit bij mogen vertellen. Ik heb pas in een aantal artikelen in het zoeklicht dat geprobeerd uit te werken. Maar de Hades is ook niet hetzelfde als de hel. Het is het voorportaal van de hel. De Heer Jezus zegt in Matthäus 10 vers 28 dat we hem moeten vrezen die ziel en lichaam kan werpen in de hel. God werpt een mens pas in de hel bij de opstanding der doden. Wanneer de ongelovigen zullen opstaan, dan zullen zij na dat oordeel voor de grote witte troon met ziel en lichaam geworpen in de hel worden. Het dodenrijk is geen aangename plaats, het wordt hier genoemd een plaats waar de rijke man smart leidt in vers 25 en in vers 28 het is een plaats van pijn. Maar het verhoudt zich tot de hel als het huis van bewaring tot de gevangenis. Nou, in allebei zit je opgesloten. Het is het voorportaal, zoals het paradijs. Dat woord vinden we hier niet, maar wel in Lucas 23, vers 43. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zoals het paradijs het voorportaal is van het vaderhuis. Waar gelovigen binnengaan als straks de Heer Jezus komt, volgens Johannes 14, om ons met ziel en lichaam daar te brengen. Onze gestorvenen zijn dus in de voorportalen, want ze zijn nog niet opgestaan. Ziel en lichaam zijn nog niet verenigd, als ik het zo uitdrukken mag. En hun zielen zijn of in de plaats van de pijn, of in het paradijs met Christus. Maar goed, dat zijn maar even wat opmerkingen tussendoor, want laten we goed bedenken, het verhaal is niet in de eerste plaats erop gericht om ons te informeren hoe het nou precies zit met de tiramaals. Onwillekeurig gebeurt dat natuurlijk wel hier, dus in die zin kun je er wel het een en ander uit leren, maar dat is toch niet het doel van het verhaal. Het doel van het verhaal is te vertellen dat ons leven hier op aarde in het licht staat van een komende eeuwigheid. En dat het afhangt van ons leven hier op aarde waar wij straks terechtkomen. Denk erom, die rijke man was niet een misdadiger. Hij was een Jood. Hij was een Jood die onmiddellijk in het paradijs Abraham herkende en die hem vader Abraham noemde. Een Joodse mens die Abraham herkende al zodanig. En die ook 5 broers had die Mozes en de profeten kenden. Als de Heer Jezus die spreekt tot de fariseeën, dan zou je je zelfs kunnen voorstellen dat deze rijke man een getrouwe wetsbetrachter was. Maar dan wel in de uitwendige zin van het woord. Want hij deed niet naar de wet. Ik zeg nog eens, hij ging niet verloren omdat hij rijk was. Het hele verhaal is erop gericht ons te tonen dat hij verloren ging omdat hij misschien wel uitwendig naar Mozes en de profeten handelde, maar niet naar de geest. Wie is de naaste? Daar hebben we het over gehad bij die moeilijke gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Op weg naar Jericho zagen we onderweg nog weer die herberg van de barmhartige Samaritaan, waarin de bus de gids natuurlijk op wijst en alle mensen knikken dan braaf. Dat is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, zonder zich te realiseren dat het verhaal natuurlijk nooit echt gebeurd is. Maar dat geeft niet. Die herberg staat er nog steeds, in puin weliswaar. Hij is nog steeds daar te vinden. En toen hebben we ons bezig gehouden met die vraag, wat is de naaste? Voor die rijke man hoefde dat geen probleem te zijn. Die man hoefde geen girobiljetten in te vullen over de arme naasten in Rusland of in de derde wereldlanden of in de Palestijnse gebieden. De naaste die lag vlak voor de voordeur. Als die naar buiten ging, wat hij toch ook wel eens gedaan zal hebben, niet de hele dag binnen feest vieren. Als die naar buiten ging, dan lag die arme man daar. En als die weer naar binnen ging, dan lag die arme man daar. Deze man hoefde nou werkelijk niet aan de Heer Jezus te vragen, wie is mijn naaste? Want hij kon er bij wijze van spreken over struikelen. Terwijl hij toch misschien net als de wetgeleerde, om een theologisch debat aan te gaan, die vraag had kunnen stellen, want soms brengt God ons dingen zo duidelijk op de weg en we zien het niet. Hij kon bijna over de naaste struikelen. Maar als die in het hiernamaals is, vraagt hij zich, nou nee, zo mag ik dat niet zeggen. Hij vraagt zich niet af waarom hij daar is, dat is een merkwaardig. Weet je wat nog helemaal frappant is? Ik zei net, hij herkende Abraham. Maar weet u wat nog veel frappanter is? Hij herkent Lazarus. En hij weet zelfs hoe die heet. Stuur toch Lazarus naar mij toe. Oh, gij rijke man, wiens naam wij niet kennen. Dat is opvallend in de Bijbel soms wanneer namen niet genoemd worden. Dat is net als die eerste losser in het boek Rut. Hè? In de Statenvertaling staat er zo mooi, zet u gij zulk een. Mr. So-and-so. De Heilige Geest verwaardigt zich niet om de naam van die nare man te noemen. Sommige mensen worden in de Bijbel wel vermeld, maar krijgen niet de eer dat hun naam erbij staat. Van de rijke man weten we niet hoe die heette, maar hij weet wel hoe Lazarus heet. Hij kende hem dus. Dat maakt het nog veel erger. Hij kon niet zeggen van een arme man aan mijn deur. Nou, daar moet ik dan altijd overheen gekeken hebben. Hij wist wie het was en hij wist hoe die heette. En nogmaals, deze man was geen crimineel. Hij was een Jood. En als de Heer Jezus de fariseeën toespreekt, dan mag je aannemen dat die rijke man een wetsgetrouwe Jood was. En ondanks dat gaf die Lazarus niets anders dan wat zijn bediende uit het keukenraam naar buiten gooide. En toen keek de Heer Jezus die fariseeën zo stuk voor stuk aan. Al die mensen die tot in de fijnste details de wet volbrachten. Maar met een arrogant hart dat ver van God vandaan was en in feite ook ver van de naaste vandaan was. Die rijke man vraagt zich ook niet af, wat doet Lazarus daar, waarom mag hij daar bij u zijn en ik niet? Het is net alsof hij dat heel goed beseft. Dat is zijn vraag ook niet. Zijn vraag is niet, mag ik ook daar komen? Zijn vraag is niet, waarom ben ik hier? De Heer Jezus gaat ervan uit dat iedereen heel goed begreep waar hij het over had. Het enige wat die rijke man vraagt is, mijn schuld kan toch niet zo groot zijn dan dat Lazarus niet even zou kunnen komen om mijn tong te verkoelen in deze smart. Dat is alles wat hij vraagt. En dat is veel zeggen. Er zal geen mens, mag ik dat zo zeggen, er zal geen mens in de hel zijn die daar aan de Heere God, of die voor de, straks voor de grote witte troon aan de Heere God zou vragen, waarom moet ik nou verloren gaan? Dat vragen ze wel op aarde als je met ze spreekt. Waarom zou ik verloren moeten gaan? Ik heb altijd goed gedaan. En dat zie je hier ook. De manier waarop je omgaat met de onrechtvaardige mammon is een voorwaarde om in eeuwige tenten te ontvangen te worden. Zo staat het hier. En nou komen we tot die belangrijke verzen 10, 11, 12, 13. In veel bijbeluitgaven, houdt er gelijk, deze rijke man vraagt het zich ook niet af. Hij vraagt alleen maar een druppel water op zijn tong. En dat is veel zeggen. Hij bestrijdt niet dat hij terecht in de Hades is. Maar hij beseft ook dat hij dat had kunnen voorkomen. En dan denkt hij aan zijn vijf broers thuis. En realiseert zich dat als die broers tijdig gewaarschuwd zouden worden, dat het dan met die broers hopelijk nog anders zou aflopen. Hij stelt zich dat voor. Lazarus staat op uit de doden. En die verschijnt daar in de huizen of het huis waar die vijf broers wonen. Die slaan de hand voor die mond en zeggen, hoe is dat nou toch mogelijk? Daar is Lazarus, een wonder. Lazarus heeft ons te vertellen. En Lazarus die verkondigt hun de weg die ze hebben te gaan om behouden te worden. Zo stelt die man zich dat voor. En dan zegt de Heer Jezus bij monden van Abraham iets heel belangrijks. Dat wij ook vandaag ons zeer goed in de oren hebben te knopen. Want ook onder christenen zijn er te velen die een te grote belangstelling hebben voor wonderen en tekenen. Let wel, ik heb geen enkel bezwaar tegen wonderen en tekenen. Ze kunnen mij niet genoeg gebeuren, nou, als het tenminste God behaagt. Er zijn ook christenen die een beetje bang zijn voor wonderen en tekenen. Dat is nou weer het andere uiterste. Nee hoor, het staat God vrij, daar ga ik niet over om wonderen en tekenen te doen. Maar het Johannesevangelie met name, dat moet u maar eens opzoeken, waar daar heel vaak het woord teken voorkomt. Het Johannesevangelie neemt dat helemaal van ons weg. Daar vindt u, ik meen in Johannes 11, dat gezegd wordt van Johannes de Doper. Johannes was de grootste van hen die uit vrouwen geboren zijn, weten we, uit Matthäus 11. En toch zegt hier Jezus, Johannes deed geen enkel teken. De grootste profeet tot op Christus deed geen enkel teken. Je kunt dus een zeer groot profeet zijn zonder ooit enig teken te verrichten. Terwijl er allerlei wonderrabbies waren die alle mogelijke tekenen verrichten. De Heer Jezus laat in het Johannesevangelie keer op keer zien dat die tekenen niet de bedoeling hadden om de mens onder de indruk te brengen van zijn wondermacht als zodanig. Mijn vrouw en ik waren in de synagoge in Capernaum. Goed, die is dan wel iets uit iets latere tijd, maar die staat er op dezelfde plek waar die oude synagoge gestaan moet hebben in dat kleine stadje. Kun je dat niet anders aannemen. En dan realiseer je, dit is de plek waar de Heer Jezus gesproken heeft over de uitleg van het wonder van de vermenigvuldiging van de brood. En waar hij gezegd heeft, dat teken is niet er een teken van dat ik als Messias ervoor kan zorgen dat er altijd brood op de plank is. Hij is niet de Messias die zorgt voor de economische verbetering van Israël. Maar dat teken, dat brood, dat vermenigvuldigde, is een teken. Het betekent iets. Namelijk dat hij zijn leven zou geven voor het leven van deze wereld. En dat wie zijn vlees zou eten en zijn bloed zou drinken, het eeuwige leven zou hebben. Tekenen betekenen iets. En in Johannes 5 zie je dan het merkwaardige dat de Heer Jezus als getuigen voor zijn eigen bediening verschillende getuigen noemt. De Vader, ook de wonderen die hij deed, maar ook Mozes en de profeten. En hij zegt daar, als jullie mij niet willen geloven, geloof dan Mozes en de profeten. Als je daar goed over nadenkt, dan denk ik dat de Heer Jezus daarmee het geschreven woord, zoals dat toen bestond, wat wij nu het Oude Testament noemen, dat geschreven woord in feite hoger aansloeg dan zijn eigen mondelinge woord. Zo belangrijk is het geschreven woord. Wij geloven in God en in de weg des heils door de Heer Jezus. Niet op grond van wonderen en tekenen, hoewel wij daar geen bezwaren tegen hebben. Maar ze zijn niet de basis van ons geloof. Wij geloven in wonderen en tekenen op grond van Mozes en de profeten. Wij geloven in de weg van het heil op grond van het geschreven woord. En de Heer Jezus zegt, als zij Mozes en de profeten, als ze daar niet naar luisteren, dan zullen ze, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. Wilt u het bewijs hebben? Kijk dan naar de opstanding van de Heer Jezus zelf. Zeker, ik weet dat hij niet verschenen is aan het hele volk. Ze hadden hun kans gehad, zo menselijk uitgedrukt. Maar hij scheen wel aan 500 broeders tegelijk. En Paulus zegt heel nuchter in 1 Korinthe 15, als je niet gelooft, dan ga ik me navragen bij ze. Een aantal van hen zijn nog in leven. Er is genoeg getuigenis van de opgestane Christus. Maar het heeft niet geleid tot een massale bekering van het volk. Zeker, 3000 op de Pinksterdag. Later 5000. Dat zijn geen kleine aantallen. Er zijn vandaag 6000 Messiaanse Joden. Afgelopen zaterdag waren we in een streng rechtse Messias beleidende gemeente. Ik bedoel met streng rechts dat ze zich trouw houden aan de hele Mosaïsche wet en zelfs aan de rabbijnse uitleg daarvan. Dus dat is de meest extreme, rechtsextreme groepering. Op zichzelf buitengewoon interessant. Maar als je bedenkt dat er in tientallen jaren nu 6000 Messiaanse Joden zijn en dat op de Pinksterdag al in één dag 3000 waren en kort daarna 5000. En dat er staat in Handeling 21, tienduizenden Messiaanse Joden, niet duizenden zoals er in uw vertaling staat, maar tienduizenden Messiaanse Joden in Judea. Dat zijn grote aantallen. En al die mensen zijn tot geloof gekomen door de schriften, door het gepredikte woord. Zeker ook door de opstanding van de Heer Jezus. 10.000. Maar de massa van het volk kwam niet tot geloof. Ondanks de opstanding. En ook vandaag in de dag geldt, niemand van ons heeft met zijn fysieke ogen de opgestane Heer gezien. We kunnen zelfs die 500 broeders niet meer raadplegen, want die zijn intussen echt wel allemaal gestorven. Wat hebben wij dan? We hebben Mozes en de profeten. Hoe hebt u geloofd? Op grond van wat Mozes en de profeten en ook de profeten en de apostelen van het Nieuwe Testament ons hebben geschreven. De basis voor ons geloof is nog steeds de geschreven, de schrift. Schrift is het geschreven woord van God. Wat een belangrijk getuigenis. Zelfs als al iemand uit de doden opstaan, dan nog. Ik heb dat dikwijls aangevoerd als argument tegenover ongelovige mensen. Ja, doe maar een wonder of zo. Ik zeg nou, stel u voor dat ik het wonder voor u zou kunnen verrichten. Dat ik zou vragen aan Christus om persoonlijk tot u te spreken. En u zou een stem horen in deze zaal die tot u zou spreken. Zou u dan geloven? Helemaal niet. Je zou zeggen, nou die oude Nel die heeft ook een behoorlijke trucendoos. Zelfs al zou ik een verschijning aan jullie vertonen. Al zou Christus persoonlijk verschijnen. Dan nog zou je denken dat ik een illusionist was of een goochelaar of hoe je dat noemt. Want wie niet wil geloven, die zal niet geloven. Zelfs al zou er iemand uit de doden opstaan. Zelfs al zou hij de stem van God horen. Zelfs al zou hij een verschijning van de verheerlijkte Christus zien. Als je niet wil geloven, kun je alles wegredeneren. Maar het geschreven woord, dat totaal niet bovennatuurlijk is, ja wel eens een oorsprong, maar dat er gewone zwarte letters op wit papier is. Daarin ligt onze kracht. Wat een geweldige boodschap is dat. Niet alleen onze kracht om anderen te overtuigen, maar ook de kracht als het erom gaat zelf te leven naar dat woord. Niet op een uitwendige wijze. Ik zeg dat nog eens met grote nadruk. Ik zeg dat tegen mezelf en tegen ons allen. Niet aan de ene kant leven in welvaart en pracht en gemak, zoals eigenlijk het deel van ons allen is, of toch van verre weg de meeste. En dan uitwendig een volbrenging van die wet en een verloochening van de geest ervan. In zoverre spreekt die gelijkenis ook bijzonder ernstig tot ons eigen hart en geweten. De wet spreekt ons aan op ons hart. Want alleen vanuit de liefde jegens God en jegens de broeder en zuster, jegens de naaste in ruimere zin. Alleen vanuit de ware liefde kan God gediend worden. En niemand kan zeggen dat hij gelooft en dan zichzelf inbeelden behouden te zijn als dat geloof niet verbonden is met een hart dat uitgaat naar God en dat uitgaat naar de naaste. En u en ik mogen ons afvragen wie de bedelaar is die voor onze poorten ligt. Er is een organisatie die geloof ik heet de Verre Naaste, dat is wel een aardige woordspeling. Als we daarmee goed bedenken, de Verre Naaste, de Naaste is niet degene die ver weg woont in de eerste plaats. Hoewel wij met de Giro vandaag heel verre verten kunnen bereiken. Maar wie is de bedelaar die voor uw en mijn poorten ligt? Waar we bij wijze van spreken over struikelen. Wat uw hand vindt om te doen, zoals de prediker het zegt. Dat is vandaag liefde te betuigen. Te leven vanuit de liefde naar hen die ons direct omgeven. En die ons observeren. Onze kinderen als ze nog thuis wonen. Die ons waarnemen in onze wetsbetrachting. In onze gehoorzaamheid. En die zien of godsdienst voor ons een uitwendige zaak is. Of een zaak van heel ons hart, die ons observeren, maar ook de mensen om ons heen, ook onze buren, onze collega's, die ons altijd waarnemen en ons zullen veroordelen en volkomen terecht, want de Heere God zelf zal het doen, op onze uiterlijke wetsbetrachting, als ze zien dat dat niet verbonden is met een hart dat waarachtig de Heere lief heeft en van daaruit ook de naaste lief heeft. Wij komen in het paradijs, zeker Nieuw Testament is gesproken, doordat wij geloofd hebben in Heer Jezus als onze Verlosser en Heer. Maar dat geloof moet zich waarmaken, moet bevestigd worden, moet tot uitdrukking komen doordat wij wandelen in de wet van Christus. Draagt elkanders lasten, want zo zult u de wet van Christus vervullen. God moge ons daarin zegenen. Amen.